broeders en zusters, mensen die thuis luisteren via Havenstad FM of internet, allemaal heel hartelijk welkom. En fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie gekomen zijn vanochtend om met elkaar gemeente te zijn. En om daarin Jezus de eer te geven. Want ja, daar gaat het uiteindelijk om als wij samenkomen. Om ontmoeting, om delen, ja. Maar daarin moet Christus centraal staan. Hij is het hoofd van ons lichaam, van ons leven, van ons gemeente zijn. En als je hier bent, dan mag je ook openstellen voor hem. En dan mag je alles wat je hier mee naartoe genomen hebt, bij hem brengen. En dan mag je tegen hem zeggen, Heer, hier ben ik. En u weet wat er in mijn hart is aan verdriet en pijn en moeite. En dat mag er zijn voor hem. Dat mag je brengen. Je mag komen met je blijdschap en je dankbaarheid. En je mag het bij hem brengen en zeggen, Heer, geeft u mij wat ik nodig heb. Spreek tot mij vanochtend. En het bijzondere is dat als wij dat samen doen, dan komt de Heer ook naar ons toe. En dan zegt hij, daar waar jullie samen zijn in mijn naam, daar ben ik aanwezig. Al is het maar met 2 of 3. Ik ben er en ik wil tot jullie harten spreken. Ik heb een boodschap voor jou. Maar dan moet je wel je hart voor hem openen. He, want de Heer, die neemt wat wij hem geven. En niet meer. En als wij hem de ruimte geven, dan doet hij geweldige dingen. En daarom beginnen we ook vanochtend met een moment van gebed. Zodat je eerst in stilte voor jezelf tegen de Heer kunt zeggen wat je tegen hem wil zeggen. En dan daarna zal ik namens ons allemaal een gebed uitspreken. Zullen we gaan bidden. Lieve Heer Jezus Christus, grote machtige verlosser, Vader, Heilige Geest, wij komen bij u vanochtend en u heeft gehoord wat wij in de stilte van ons hart, in de stilte van deze gemeente, naar u hebben uitgesproken. U weet wat we hebben meegenomen aan verdriet en pijn, aan misschien woede, frustraties en misschien ook wel dankbaarheid en blijdschap. U weet hoe wij hier zijn, u kent onze harten. En we leggen het voor u neer en zeggen u, spreek tot ons vanochtend. Wij hebben u nodig. U moet centraal staan in ons leven en in onze gemeente. En daarom openen wij ons hart voor u en vragen u, kom in uw geest en geef ons wat wij moeten horen vanochtend. En dat doen wij in de volle overtuiging als we dat doen, dat u dat ook doet. Dat is onze ervaring als gemeente, maar dat is ook omdat we dat lezen in uw woord en u ons dat belooft. En als u wat belooft, Heer, dan doet u dat. Want u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft, zegt de Bijbel. U bent de God die trouw blijft voor altijd. Ja, u bent de God die niet loslaat. Want u bent begonnen in ons leven, in onze gemeenschap, in deze wereld. En daarom openen wij ons voor u. Vraag u. Geef ons uw liefde, geef ons uw blijdschap, uw vreugde en uw Heilige Geest. Leer ons wat genade en overgave en vertrouwen betekent in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Allemaal heel gezegend is.
Dan gaan we verder met het zingen van een lied. En dat is een verjaardagslied. Wat aangevraagd is door broeder Piet van Veen, wat toevallig mijn vader is. Hij is helaas niet in de dienst aanwezig, maar ik weet dat je luistert, pap. En via deze weg wil ik je van harte feliciteren. Nou, de 3 zoenen van mij komen straks later wel. En namens de gemeente wil ik je God zegen toewensen, Gods kracht toewensen voor het komende jaar. En een hele fijne dag verder. Dan gaan we zingen met elkaar opwekking 518. Heer, u doorgrondt en kent mij. En dan zijn er ook kinderen bij ons in de dienst aanwezig vanochtend. Hartstikke fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom. En we gaan een liedje zingen. Voor jullie ook. Die we al een keer eerder gezongen hebben. Het is nog een vrij nieuw lied. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Adam en Eva, Jozua en Job. De God van David, Elia en Mozes, van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. Want Hij alleen en niemand anders, Hij alleen is de ware God. Nu ook bidden voor de kinderen, voordat jullie naar je eigen dienst toe gaan. Zullen we de handen vouwen? Lieve Vader, God in de hemel, Heer, ik dank U dat U bij ons bent. Dat U elke dag met ons meegaat, Heer, en ja, dat U voor ons zorgt. Heere God, en zo wil ik U vragen of U zometeen bij de kinderen wil zijn, wanneer ze naar hun eigen dienst toe gaan. Wilt U maken dat ze een fijne dienst mogen hebben met elkaar, een fijne zondagschool? Heer, en wilt u ook bij de leiding zijn, wilt u ze zegenen, Heer, bij de dingen wat ze brengen naar de kinderen toe. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam alleen. Amen. Het thema van deze morgen is vertrouwen op de Heer, je overgeven en genoegen nemen met wat Hij wil. Ik zat daar van de week bij de voorbereiding over na te denken en toen dacht ik, wat is de reden waarom God jou, u en mij gemaakt heeft? Waarom zou God ons zo graag hebben gewild op deze wereld? De enige reden die ik kon bedenken was liefde. Hij houdt ontzettend veel van ons. Hij houdt van jou, van u en van mij. We zijn kostbaar voor hem, goed zoals we zijn. En ik denk, ik ben er ook eigenlijk van overtuigd dat hij huilt en verdriet heeft als hij ziet dat een van zijn kinderen het moeilijk heeft. Of als iemand niks meer van hem wil weten. Hij wil ons graag helpen en zorgen dat het goed met ons gaat. En daar gaf hij zelfs zijn leven voor. Nemen we deze allesomvattende liefde soms niet vanzelfsprekend en vertrouwen we niet te erg op onszelf? Ik denk dan bij mezelf, ja, ik vertrouw Jezus wel. Maar vol overgave, alles geven en niets achterhouden voor hem. Ik wil graag een filmpje aan jullie laten zien, waarin, nou ja, duidelijk wordt, denk ik, hoe Jezus eigenlijk graag zou willen dat hij in ons leven aanwezig zou mogen zijn.
Het verhaaltje is over een jongen die een van onze samenkomsten bezocht. En die jongen die luisterde naar het evangelie van Jezus en die besloot om zijn hart aan Jezus te geven. En dan zei, ik geloof u hier. En de Heer Jezus die ging die avond met hem mee op de fiets naar zijn woning. En toen ze samen bij zijn huis aankwamen, deed die jongen de deur open. En hij zei tegen de Heer, Heer, vindt u niet fantastisch dat u bij mij in huis mag komen? En sterker nog, Heer, ik heb een plekje speciaal voor u bereid. Jezus die lachte en hij zei, dat is fantastisch, jongen, dat ik een plekje krijg in jouw hart en in jouw leven. Dus hier moet u zijn. En if you need anything, just call me. Jezus zei, top. De volgende dag werd hij aan de deur. Toen de jongen ging kijken wie het was aan de deur, was hij in shock. Het was de duivel. Hij zei, nee, Satan, ik heb niets meer met jou te maken, want ik heb mijn hart nu aan Jezus gegeven. Maar voordat hij kon weer staan, ging hij met zijn voet tussen de deur en trapte hij de deur open. En hij liet de jongen letterlijk alle hoeken van de kamer zien. De hele dag door was hij maar aan het treiteren en aan het pesten. En hij zei, je bent een nietsnut en er komt niets van jou terecht. En je bent helemaal niemand, je stelt iets voor. Einde van de dag keek hij zijn klok en zei hij zo, mijn tijd zit erop, ik zie je morgen weer. Hij liet die jongen verslagen achter op de bank. En die jongen dacht na van wat er gebeurd was ineens dat hij, hoe kan dat nou? Jezus kwam bij mij in huis, waarom is hij niet gekomen om me te helpen? Hij ging zo snel als hij kon in Jezus, klopte aan de deur en zei, Heer, Heer, heeft u het niet gemerkt? En Jezus zei, wat is er? Hij zei, de duivel die was bij me vandaag op bezoek. En hij heeft me alle hoeken van de kamer laten zien. Waarom heeft u me niet geholpen? En Jezus keek hem aan en hij glimlachte liefelijk. Hij zei, ja, ik heb me precies gehouden aan de plek die jij me gegeven hebt. Oh, zie je, ik snap het. U heeft meer ruimte nodig, of niet? Weet je wat, zegt hij. Weet je wat, ik geef u gewoon de hele eerste verdieping. Wat dacht u daar? Vindt u dat niet mooi? Jezus die lachte en die zei, dat is fantastisch. Dankjewel. De volgende dag werd opnieuw aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was. Oh nee, het was opnieuw de duivel. En hij kwam binnen en opnieuw, net als de dag ervoor, liet hem alle hoeken van de kamer zien. Aan het einde van de dag keek de duivel opnieuw op zijn klokje. En zei hij zo, mijn dag zit er weer op. Ik zie jou morgen wel. Ah, oh, verslagen. Ik rende die jongen naar boven en zei, ja, heer, wat is het nou? Ik geef u een hele verdieping. En de duivel kwam en die kwam het pesten en doen. En dan, waar bent u nou? En Jezus glimlachte en zei, ja. Hij zei, ik hou me precies aan de ruimte die jij me gegeven hebt. Oh, zei hij, ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het snap. U heeft nog meer ruimte nodig. Weet je wat? Ik geef u de hele benedenverdieping. En ik geef u de eerste verdieping. En één klein zolderkamertje hou ik dan voor mezelf. Dat is mijn little space. Volgende dag werd door het raam van de zolderkamer gekomen. Toen de jongen ging kijken wie het was, je raakt het dan. Oh nee, de duivel! En ik kwam binnen in een kleine zolderkamer van die jongen. En de hele dag, alle hoeken van de kamer bekeken, uitgeput, liet hij hem achter. En de jongen die rende naar beneden. Hij zei, heer, ook in een kleine zolderkamer was de duivel. Hoe kan dat nou? aan. En hij zei, ja. Hij zegt, ik hou me precies aan de plek die jij me geeft. Oh, hij zei, jongen. Hij zei, ik denk dat ik het begin te begrijpen. U heeft nog meer ruimte, of niet? Nee, Jezus die glimlachte. Hij zei, zullen we het dan zo doen, zegt hij, dat u de huiseigenaar wordt. En dat ik bij u kom wonen. En Jezus die keek hem aan en die zei, now we're talking. En die jongen die ging snel zijn sleutels halen. En hij boog heel diep voorover. En hij zei, Heer, ik hou niets meer terug voor u. En ik geef alles aan u. U wordt de eigenaar van mijn huis. De Heer Jezus glimlachte, nam ze aan. En hij zei, jongen, je kan gaan en staan waar je wil. Maar deze keer, I will take care of business. Nou, de volgende morgen werd er opnieuw aan de deur gedrukt. Alleen deze keer ging Jezus de deur open doen. Toen de duivel Jezus zag, schrok hij. Ah, hij zei, o Heer, hij maakte een hele diepe buiging. Het spijt me, ik denk dat ik aan het verkeerde adres ben.
Jezus wil graag betrokken worden bij alles in ons leven, dat we hem vertrouwen. Hij wil graag dat we ons hele hart aan hem overgeven, alles geven en niets achterhouden. Want als we ons hele hart aan hem geven, dan kan de kracht van zijn liefde door ons heen werken en zichtbaar worden in ons leven. En over de kracht van die liefde gaan we met elkaar zingen. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Zullen we dat gaan zingen?
Oh.
als je dan naar de momenten gaat in je leven waar Jezus zo duidelijk aanwezig was, en dat herkennen de meesten denk ik wel van ons, en dat je, dan zou je denk ik willen dat je dat elke dag mocht ervaren. En toch werkt dat meestal helaas niet zo. Maar we mogen wel elke dag ons hart weer opnieuw wagenwijd voor hem openzetten. Opnieuw proberen en verlangen om meer van hem, meer van hem in je leven te krijgen. Want zijn waarheid maakt ons vrij, bevrijdt ons. Bevrijdt ons van verdriet, van pijn, van vervelende gedachten, moeite in ons leven. Hij geeft ons vrede en rust. En dat kan hij alleen. We gaan de volgende twee liederen zingen. Opwekking 501, Vader mijn God, ik aanbid u. En daarna zingen we 720, God maak vrij. Zullen we daarbij gaan staan?
Yeah.
zullen we samen gaan bidden. Vader in de hemel, wij zijn u dankbaar dat we dat kunnen zingen. Niet zomaar als woorden, maar als een waarheid in ons hart en in ons leven. Waar we elke dag weer kracht uit mogen putten, dat we mogen weten dat u vrij maakt. Vrij maakt door wat u, Heer Jezus, voor ons hebt overgehad aan het kruis van Golgotha. Dat u daar ons bevrijd hebt van de slavernij aan zonde en aan dood, zoals het in de Bijbel ook wordt omschreven. Niet langer zijn wij gebonden in de klauwen van Satan, in de klauwen van de vergankelijkheid, maar hebben wij eeuwig leven in u. En daar danken wij u voor. Heer, en vanuit die wetenschap bidden wij u ook voor elkaar. Wij bidden u, Heer, dat we allen, zoals wij hier zijn, of thuis luisteren, via de radio of het internet, dat we allemaal dat mogen weten en ervaren. Dat we verlost zijn en eeuwige hoop hebben. Dat we vrij zijn. Dat we liefde kennen en genade. In het bijzonder bidden wij u dat voor hen die hier zijn of die thuis luisteren met moeite, verdriet en pijn in hun hart. Heer, omdat ze ziek zijn. Omdat ze zorgen kennen. Omdat ze misschien wel in onmin leven met mensen om hen heen. Omdat ze misschien wel vragen hebben over geloof en over u. Vader, strek uw zegenrijke en liefdevolle armen naar hen uit. Raak hen aan, draag hen en geef hen wat ze nodig hebben. Neem hun probleem weg. Geef hen een inzicht, een oplossing. Verzacht harten, genees. Troost. Geef wat er moet worden gegeven. Vader, en wij bidden u ook voor ons, zoals wij hier zijn en zometeen uw woord gaan openen. Wij geloven van ganser harte dat dat uw woord is. Dat dat uw onfeilbare woord is. Dat het uw woorden zijn die ons gegeven zijn ten leven. En wij leren daarin u kennen. En wij leren daarin uw verlossing kennen. En wij leren daarin wat u van ons vraagt. En we gaan zo daaruit lezen en wij vragen u dan ook oprecht. Werk met uw geest in ons hart als wij dat doen. Spreek tot ons zodat wij het kunnen verstaan wat er gezegd wordt. En geef mij ook uw zegen om uw woord te brengen. Dat het meer mag zijn dan mijn woorden. Meer mag zijn dan wat wij horen. Maar dat uw geest erin is en doorwerkt. Zodat we komen tot overgave en vertrouwen. Heer, dat bidden wij u in Jezus' naam. We gaan nog een lied zingen voordat we echt naar de schriftlezing en preek gaan luisteren. Dat is heel mijn leven, geef ik aan Jezus. En in het voorspel van dit lied gaan we collecteren. Onze zuster Jannie die zal met ons gaan lezen uit Jeremia vanochtend. We lezen Jeremia 26, het hele hoofdstuk. Het verhaal van Jeremia en Uria. En dat zal worden gelezen door onze zuster Jeremia 26.
Er staat boven om zijn profetie aangeklaagd. In het begin van de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de Heer de volgende woorden tot Jeremia. Dit zegt de Heer, ga in de voorhof van mijn tempel staan en spreek tot allen die uit de steden van Juda zijn gekomen om mij in de tempel te vereren. Zeg hun alles wat ik je opdraag en laat niets achterwege. Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken, dan zal ik afzien van het onheil waarmee ik hen wil treffen vanwege hun kwalijke praktijken. Zeg tegen hen, dit zegt de Heer, als jullie niet naar mij luisteren, als jullie de wet niet naleven die ik je gegeven heb, en niet luisteren naar mijn dienaren de profeten, die ik telkens weer naar jullie zend, maar voor wie jullie tot nu toe doof waren, dan zal ik met deze tempel hetzelfde doen als met Silo, zodat alle volken op aarde de naam van deze stad als een vloek zullen gebruiken. De priesters, de profeten en alle andere aanwezigen in de tempel hoorden Jeremia deze woorden spreken. Nadat hij tegen hen gezegd had wat de Heer hem had opgedragen, grepen ze hem vast. Sterven moet jij, riepen ze. Hoe durf je in de naam van de Heer te profeteren dat het deze tempel zal vergaan als Silo en dat deze stad een ruïne wordt waar niemand nog zal wonen? Al het volk in de tempel liep tegen Jeremia te hoop. Toen de leiders van Juda hoorden wat er gebeurde, kwamen ze van het koninklijk paleis naar de tempel en namen ze plaats in het nieuwe poortgebouw. De priesters en de profeten namen het woord. Ze zeiden tegen de leiders en alle andere aanwezigen, deze man verdient de dood. U hebt zelf kunnen horen wat hij over deze stad heeft geprofeteerd. Jeremia antwoordde, het is de Heer die mij heeft gezonden om te profeteren wat u over deze tempel en deze stad hebt gehoord. Beter daarom uw leven en luister naar de Heer uw God, opdat hij afziet van het onheil dat hij u heeft aangekondigd. Wat mijzelf betreft, ik ben in uw handen. U kunt met mij doen wat u goed en rechtvaardig acht. Maar besef wel dat door mij te doden onschuldig bloed vergiet. Waarvoor u zelf deze stad en de inwoners zullen boeten. Want werkelijk, de Heer heeft mij gestuurd om u te waarschuwen. Toen zeiden de leiders en de andere aanwezigen tegen de priesters en de profeten, deze man kan niet ter dood gebracht worden, want hij heeft in de naam van de Heer onze God tot ons gesproken. En enkele van de oudsten van het land stonden op en zeiden tegen het samengestroomde volk, toen koning Hiskia koning van Juda was, trad Micha uit Moreset op als profeet. Hij zei tegen het volk van Juda, dit zegt de Heer van de hemelse machten. De Sion zal als een akker worden omgeploegd. Jeruzalem zal tot een puinhoop worden, de tempel tot een overwoekerde heuvel. Maar hebben koning Hiskia en de bevolking van Juda Micha ter dood gebracht? Hiskia had ontzag voor de Heer en hij wist hem gunstig te stemmen, zodat de Heer afzag van het onheil dat hij hun had aangekondigd. Als we deze man doden, roepen we groot onheil over ons af. Er was nog een ander die als profeet optrad in de naam van de Heer. Uria uit Kiriat Jearim, de zoon van Semaja. Ook hij profeteerde tegen Jeruzalem en Juda, en hij verkondigde hetzelfde als Jeremia. Toen koning Jojakim, de bevelhebbers en de raadsleden zijn profetieën hoorden, wilde de koning hem te dood laten brengen. Uria kwam dat te weten en vluchtte in paniek naar Egypte. Maar de koning stuurde Elnathan, de zoon van Achbor, met een aantal mannen achter hem aan. Ze haalden Uria terug en leidden hem voor koning Jojakim, die hem liet doden. Zijn lijk liet hij in een gewoon volksgraf werpen. Maar Jeremia werd beschermd door Achikam, de zoon van Safan, zodat hij niet werd uitgeleverd aan het volk dat hem wilde doden.
Dankjewel. Ja, zo hebben we dus een verhaal gelezen uit het leven van Jeremia. Een verhaal zoals er eigenlijk zo velen zijn in het Oude Testament als het aankomt op de profeten. Hè? Het begint allemaal met de roeping van Jeremia om te gaan profeteren. En in dit gedeelte zegt God tegen Jeremia: ga in de voorhof van mijn tempel staan en spreek tot allen die uit de steden van Juda zijn gekomen om mij in de tempel te verheren, en zeg het alles wat ik je opdraag en laat niets achterwege. Dat is de opdracht. En dat gaat Jeremia dan ook doen. Hij gaat naar de tempel en hij vertelt daar wat God hem heeft duidelijk gemaakt. En dat heeft hij, of dat doet hij, met die bedoeling dat het volk tot inkeer zou komen. He, dat zegt de tekst ook. He, laat niets achterwege, zegt God. Misschien zullen ze luisteren. Misschien zullen ze met hun kwalijke praktijken breken. En dan zal ik afzien van het onheil waarmee ik hem wil treffen vanwege die kwalijke praktijken. Op zich vind ik dat al een heel mooi vers in dit gedeelte. He, want als Jeremia deze profetie uitspreekt, dan zitten we eigenlijk vlak voor de ballingschap. Vlak voor het moment dat koning Nebukadnessar komt met de Babylonische legers in Jeruzalem verwoest, de tempel met de grond gelijk maakt, het volk wegvoert. Dat is een kwestie van jaren. En nog, zo vlak daarvoor heeft God die boodschap van bekering. En dan is hij al eeuwen aan het roepen. Hè? We hebben 2 weken geleden gepreekt over Salomo. Nou, toen was God ook al bij Salomo aan het roepen: ga niet voor afgoderij. Buig je knieën daar niet voor, maar houd je aan mijn wil. Laat mij het belangrijkste zijn. Want anders gaat het fout. Nou, dat is 3, 4 eeuwen voor dit. En al die eeuwen door is God blijven roepen. Door zijn profeten. Heeft hij ze geroepen: kom tot één keer volk. En ik zal niet doen wat ik ga doen. Zelfs nu nog. Ik vind het zo mooi al dat dan hier staat. Het is een testament van hoe genadig en liefdevol God is. Hè? Want ja, ik denk niet dat wij het 3, 4 eeuwen lang hadden volgehouden. Om dat te blijven roepen. Wij hadden er al veel eerder klaar mee geweest. Maar God geeft die ruimte wel. Maar ja, we weten hoe het gegaan is. Het volk heeft niet geluisterd. Het volk was koppig en hardleers. Ze wilden niet. Ja, en dat zie je hier ook gebeuren natuurlijk. Want op het moment dat Jeremia zijn profetie heeft uitgesproken, wordt hij direct gegrepen. Direct gegrepen door de mensen in de tempel, de priesters, de profeten, de vrome Joden die daar God aan baden. En ze willen hem meteen doden. Want hoe durft hij het te zeggen dat de tempel en Jeruzalem vernietigd zullen worden? Dat het zal worden als Silo. En dat zegt de tekst. En Silo, dat is een plek voor degenen die het niet weten, in het noorden van Israël, in het 10-stammenrijk. En toen het volk voor het eerst in het land kwam, toen hadden ze de tabernakel bij zich. Hè? De tent van de samenkomst waar God woonde. Die hadden ze meegenomen in de woestijn met daarin de ark en zo. En die hadden ze ook in het land in het begin. En die heeft ook een tijd in Silo gestaan. En als je daarover leest in Jozua en in Rechteren en dat soort bijbelboeken, dan zie je ook dat Gods aanwezigheid in Silo is. En dan zie je dat God er allerlei bijzondere dingen doet. Maar in de tijd van Jeremia is van Silo niks meer over. Gods aanwezigheid is daar niet meer. De ark is daar niet meer. De tabernakel is daar niet meer. En de Assyriërs zijn in de 8e eeuw over de 10 stammen getrokken. Die hebben alles vernietigd. Silo is een ruïne. En Jeremia zegt: als jullie niet je bekeren, dan gaat dat hier ook gebeuren. Nou, en dat volk in die tempel kan zich niet voorstellen. Dit is godslastering. Want waarom zou God zijn huis in de steek laten? Waarom zou God deze uitverkoren plek, deze berg, deze stad in de steek laten? Dat doet hij nooit. En wat doen ze? Ze grijpen Jeremia en ze brengen hem naar de leiders van het volk. En er komt eigenlijk een rechtszaak, dat is wat hier geschetst wordt. De notabelen, de edelen komen uit het paleis en nemen plaats in de poort. Nou, dat is waar recht werd gesproken. En ze slepen Jeremia voor die leiders en ze zeggen: Jeremia verdient de doodstraf. Kijk wat hij gezegd heeft. En dan mag Jeremia zichzelf gaan verdedigen. Mag hij antwoorden. En dan zegt hij: het is de Heer die mij gezonden heeft. Om te profeteren wat je hebt gehoord over deze stad en over deze tempel. Beter daarom uw leven. Luister naar de Heer uw God. Opdat hij afziet van het onheil dat hij u heeft aangekondigd. Maar besef wel dat als u mij doodt en onschuldig bloed vergiet, dat dan deze stad en de inwoners en uzelf daarvoor zullen boeten. Want werkelijk, de Heer heeft mij gestuurd om u te waarschuwen. Dat is zijn verdediging. En dan is het aan de leiders van het volk om vervolgens tot een uitspraak te komen. En dat doen ze. Ze concluderen uiteindelijk, wij zullen Jeremia niet tot de dood veroordelen. En waarom niet? Nou, enkele oudsten zeggen, we moeten even terugdenken aan Micha, de profeet. Bij het boek Micha staat ook in het Oude Testament, kun je daar lezen. Die in de tijd van koning Hiskia ook zo'n boodschap had van oordeel en verwoesting over Jeruzalem en de tempel. En wat deed het volk toen? Wat deed koning Hiskia toen? Maar die doden Micha niet. Nee, die luisterden. Vers 19 zegt letterlijk, Hiskia wist God gunstig te stemmen, zodat het onheil werd afgewend. En dus wordt Jeremia niet veroordeeld, want als wij dat doen, roepen wij groot onheil over ons af, zeggen die leiders. En dan denk je, nou, dat is mooi, hè? Jeremia komt er levend vanaf, happy end. Maar als je er even over nadenkt, is dat natuurlijk ook weer heel erg raar. He, want als je Micha en Hiskia aanhaalt en je zegt, Hiskia die wist God gunstig te stemmen. Die kreeg het zo dat God zei, ik zal het oordeel niet laten komen zolang jij leeft. Dan zou je denken dat die leiders zouden zeggen, misschien moeten we hier ook wel naar luisteren. En moeten we ons bekeren, moeten we hiermee breken. Ja, dat gebeurt dan weer niet. Dat gaat niet zo. Ze doden Jeremia niet, maar gaan op de oude voet verder. En dan gaat het verhaal ook verder. En het verhaal vertelt ons dan van Uria. En we weten verder helemaal niks over Uria. Hij wordt in het Oude Testament nergens anders genoemd. Het is alleen hier. Maar wat we wel weten uit dit gedeelte is dat Uria een oprechte profeet van God is. Net als Jeremia. Ook hij heeft die boodschap van verwoesting. Ook hij heeft die boodschap van oordeel. En die brengt hij zoals God het hem zegt. En ook bij hem komt de tegenstand, dat kun je verwachten. Alleen het verschil is dat Uria niet last heeft van de priesters en het volk, maar van de koning zelf. Van koning Jojakim en de mensen aan het hof. En koning Jojakim wil hem doden. En dan raakt hij in paniek, zegt de tekst, en vlucht hij in paniek naar Egypte. Maar het helpt hem niet, hij wordt gepakt door een aantal soldaten die Jojakim naar Egypte stuurt, wordt meegenomen en wordt alsnog gedood. En dan wordt zijn lijk in een volksgraf gegooid, staat er. En dan eindigt het verhaal met de boodschap dat Jeremia hetzelfde niet overkwam. Want hij werd beschermd door Achikam, de zoon van Safan. Nou, en Safan, dat weten we uit het Oude Testament, uit andere plekken, was een invloedrijk politicus, zeg maar, aan het hof. Die had heel veel macht, dus ja, die zorgde er dan voor, althans zijn zoon, dat Jeremia niets overkwam. Nou, dat is dan het verhaal. En dan zit je daar thuis op je werkkamer over na te denken. En dan studeer je daarop en je leest wat commentaren en je doet exegese. En je laat het op je inwerken en dan is natuurlijk de vraag, wat kun je hier nou mee met dit verhaal? Wat wil God nou dat ik vanochtend aan jullie hier in de zaal en aan u die thuis luistert, vertel? Nou, dat is een kwestie van zoeken, vooral bidden, biddend zoeken, nadenken, het even wegleggen en het dan weer oppakken. En dan op een gegeven moment dan komt er wel iets. Wat betreft dit gedeelte bleven mijn gedachten toen ik dat deed hangen bij het punt van overgave aan God en vertrouwen op God. Want ik denk dat een van de centrale thema's in deze versen is. Dat begint al bij de roeping van Jeremia. Hè? Jeremia krijgt die opdracht, ga naar de tempel en spreek daar mijn profetie. Nou, het was niet de eerste keer dat Jeremia geroepen werd om te profeteren. Het is halverwege zijn Bijbelboek en als je daarvoor leest, hij had al veel vaker geprofeteerd. En Jeremia wist wat er ging komen. Want iedere keer als hij die boodschap van verwoesting en oordeel bracht, ondervond hij tegenstand. Gingen ze hem te lijf, verbaal, soms fysiek. Hij vond het helemaal niks op een gegeven moment. Als je Jeremia 20 leest, moet je misschien maar eens even een keer thuis doen. Dan lees je dat ook. Jeremia die was op een gegeven moment er helemaal klaar mee. En dan schrijft hij letterlijk, God heeft mij verleid om dit te doen. En dan schrijft hij, ik vervloek mijn geboortedag. Ik zit er helemaal niet op te wachten. Altijd maar die ellende en ik moet maar steeds. Ik heb er helemaal geen zin meer aan. En Jeremia, ja, die weet wat er gaat komen, ook nu. En wat doet Jeremia? Hij gaat. Hij gaat toch weer naar de tempel. En hij doet precies waartoe God hem heeft geroepen. Want in Jeremia 1 vers 7 lees je over zijn roeping. En dan zegt God daar, richt je tot iedereen naar wie ik je zend. En zeg, alles wat ik je opdraag. Dat is zijn opdracht. En dus doet Jeremia dat. Nou, dat is overgave, hè. Dat is zeggen, ik ga. Want ik moet. Ondanks dat hij weet wat het hem kost. Ondanks dat hij weet wat er komt. Hij gaat en doet wat God vraagt. Nou ja, en dan vervolgens gebeurt wat er gebeurt. Die rechtszaak, die doodstraf wordt geëist. En dan mag Jeremia antwoorden. En dan zegt hij, het is de Heer die mij gezonden heeft om te profeteren wat je gehoord hebt. Wat mijzelf betreft, ik ben in uw handen. U kunt met mij doen wat u goed en rechtvaardig acht. En ook dat is ook vergaven natuurlijk. Hè? Eigenlijk zegt Jeremia, ik doe wat God mij heeft opgedragen. Dat is het enige wat ik kan, dat is het enige wat ik weet, dat moet, ik doe het gewoon. En wat er verder gebeurt, ja, dat is aan jullie, daar heb ik geen invloed op. Dan moet je maar mee doen wat je ermee moet doen. Ik kan niet anders dan het werk van de Heer doen en voor de rest leg ik mijn lot in zijn handen. In jullie handen. Al wordt het mijn dood, al vraagt het lijden, hier ben ik. Dat is wat Jeremia zegt. En dan kun je denken, oh, dat is groot, dat is heldhaftig. Maar dat is het niet bij Jeremia. Als je de rest van Jeremia leest, dan zie je niet een groot heldhaftig iemand die zo staat van, dan schiet maar, je kunt mij toch niet raken. Nee, Jeremia die worstelt en die vecht. En die komt er soms niet meer uit. Maar toch komt hij tot deemoedige overgave. Overgave aan datgene dat God van hem vraagt. Hij doet het uiteindelijk wel. En weet je, dat raakte mij heel erg toen ik me daarmee bezig hield. Ook voor mezelf. En voor ons. Want kijk, wij leven natuurlijk ook met God. En God zou in ons leven ook de belangrijkste rol moeten spelen. Ik hoop dat hij dat heeft, bij jou en bij mij. Dat is de bedoeling. En dat zou net als bij Jeremia bovenaan moeten staan. Wij zouden eigenlijk net als Jeremia in alles wat wij doen moeten zeggen, ik doe wat de Heer wil, ik kan niet anders. En dat is genoeg. De rest is niet aan mij, dat gaat dan zoals het gaat, maar dat is genoeg. En als ik dat dan lees, dan denk ik bij mezelf, ja, en ik? Wij? Je mag wel weten, ik vind dat best wel eens moeilijk hoor. Als ik dit hoor en dit lees en dit ontdek en ik kijk dan naar mijn eigen leven en waar ik de laatste tijden zo doorheen ga, dan is het best wel eens moeilijk om dat te blijven zeggen. Heer, hier ben ik, ik ga, ik begrijp het misschien allemaal niet. En ik weet niet waarom het zo gaat en ik weet niet waarom het tegenstand is en het soms moeilijk is, maar hier ben ik. Ik blijf staan en ik doe wat u van mij vraagt. Ik vertrouw erop dat u die weg zult leiden. Dat is best soms strijd. En dat is best soms ook zoeken. Dat je dreigt af te glijden. Dat je dreigt een andere keuze te maken. En dan moet je jezelf daarbij bepalen. Best lastig. En dan weet ik wel, dan zijn er heel wat kerken en gemeentes die een soortgelijke boodschap als dit verkondigen. Ook op basis van dit gedeelte. En die zeggen daar dan bij, geef je maar over aan de Heer, want dat is het allerbeste. Dan krijg je allemaal zegen. En zo leggen ze dit gedeelte dan ook uit. Hè? Dan zeggen ze, ja kijk maar, Jeremia gaf zich over aan de Heer. En hij kreeg het leven. En Uria deed dat niet. Die vluchtte in paniek naar Egypte. En hij kwam om. Vertrouw op de Heer en zijn zegen volgt. Dat is dan ongeveer de boodschap. Maar dat is niet wat ik wil zeggen vanochtend. Heel simpel, omdat ik niet geloof dat het zo werkt. Ik geloof niet dat het volgen van de Heer in vertrouwen en overgave leidt tot voorspoed, geluk en succes. Althans, hier op aarde. In het aardse leven. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk echt niet dat het volgen van de Heer een garantie is voor succes en gelukkig zijn in het aardse leven. En volgens mij leert de Bijbel dat ook helemaal niet. Als je alleen al kijkt naar Jeremia hier. En je leest een hele Bijbelboek, dan zie je dat. Hè? We hebben net Jeremia 20 aangehaald. Nou, dat is niet iemand die er een succesverhaal van heeft gemaakt hier op aarde. En dat is ook logisch, want God is geen magie. En als jij zegt, als je geloof maar groot genoeg is, als je maar genoeg vertrouwen hebt, nou dan zal God dit voor jou doen en krijg je alles wat je wenst. Dan maak je van God een soort magische formule. En als je maar genoeg van dit erin stopt, dan komt dat eruit. Maar God is God, God is een persoon, God is geen magie. Zo werkt het met God niet. En dat kun je ook zien in de Bijbel. Niet alleen bij Jeremia, maar denk ook bijvoorbeeld maar aan Paulus. Die gaf zijn hele leven aan Christus toen hij hem ontmoette. Hij had een voorname positie, was een fariseer met aanzien, gestudeerd bij Gamaliel, wel de grootste geleerde van zijn tijd, zo'n beetje, godsgeleerde. En hij laat het allemaal los en hij gaat in de dienst van de Heer. Wordt hij daar succesvol van? Nou, niet in aardse zin, hè. Hij wordt vervolgd, hij sterft een martelaarsdood. Hij wordt bestreden door andere leraren die door de Joodse gemeenschap en de christelijke kerk gingen. Dus gemeentes die hij gesticht heeft, lees maar eens in de Korinthe. Die vallen hem gewoon aan. Die zeggen, ja, dat is die kerel die van veraf een grote bek heeft. Ik zeg het plat, maar zo staat het er ongeveer. En die van dichtbij niks durft te zeggen. En dan moet Paulus zich dan voor verdedigen. Nou, dat is geen leven waarvan je zegt, nou, dat is nou gelukkig zijn, voorspoed en succes in aardse zin. Nee. En zo zijn er zoveel voorbeelden. En denk maar aan de Heer Jezus zelf. Onze God. Hij die God was. Hij die toen hij de laatste 3 jaar van zijn leven volledig in dienst van de Heer leefde. Ook niet naar aardse maatstaven gigantische successen behaalde. Het eindigde in de dood aan het kruis. Een beetje het laagste wat je kan overkomen in die tijd. Dat is niet succes, dat is niet geluk naar aardse maatstaven. Kortom, het leven in overgave aan God, in vertrouwen op God, is niet een leven dat een garantie is voor een makkelijk leven. Ja, je krijgt geestelijk heel erg veel ervoor terug. Dat kan ik ook uit eigen ervaring zeggen. Je krijgt dingen die voor de eeuwigheid van belang zijn. Voor je relatie met God, en dat is echt geweldig hoor. Maar hier op aarde is het verre van een zegentocht. Lang niet altijd is het een zegentocht. Ook al is het geestelijk het beste. Materieel, aards gezien niet. En dat zie je bij Jeremia. En dat zie je op andere plekken in de Bijbel ook zo vaak. En dan blijft dus die vraag. Hoe zit dat dan bij ons als het aankomt op overgave en vertrouwen? Durven wij te doen zoals Jeremia? Ook als dat betekent dat. Als het tegen zit. Als er ernstige consequenties kunnen volgen. Zelfs als het lijkt misschien alsof God zich in jouw leven heeft afgekeerd en je denkt, hoe moet dit nou? Lijken we dan op Jeremia en zeggen we, hier ben ik ga toch, of lijken we op Uria? Want Uria is een echt oprecht gelovig iemand, een echte profeet die eenzelfde boodschap als Jeremia brengt. Maar het verschil tussen Jeremia en Uria is dat in Uria's leven kennelijk er iets is wat belangrijker is dan zijn bediening, waar hij nog heel erg aan vasthoudt. En zijn eigen leven of wat dan ook. En op het moment dat dat bedreigd wordt, neemt hij de benen. En probeert hij dat te redden. In plaats van dat hij zegt, ja, dat zij dan zo, ik zie wel wat er op mij afkomt. En dan wordt hij gepakt en dan wordt hij meegenomen en dan wordt hij alsnog gedood. En misschien was dat ook wel gebeurd als hij in Jeruzalem was gebleven. Dat zegt de tekst niet. Maar het punt is dat er dus iets in zijn leven is wat kennelijk nog zo belangrijk is dat hij dat niet kan loslaten, zoals in dat filmpje. He, dat God alles krijgt behalve dat stukje. En dat is dan iets wat ik er wel echt bij wil benadrukken. Ik heb het net ook al gezegd, maar ik zeg het nog een keer zodat het duidelijk is. Ik zeg dus niet dat Uria gedood wordt omdat hij vluchtte en God zei, als jij niet op mij vertrouwt, dan laat ik dit toe. Dat zeg ik niet. En dat zegt volgens mij de tekst ook niet. Als je gewoon kijkt naar wat er staat, en daar ben ik altijd een groot voorstander van, dan komt God in dat hele verhaal niet voor, hè? Jeremia die wordt niet tot de dood veroordeeld. Waarom? Omdat de leiders van dat volk zeggen, dat is niet goed als wij dat doen, dan roepen we onheil over ons af. En Uria die komt wel om, waarom? Omdat Jojakim hem dood wilde hebben. En Jojakim was een slechte koning. Dat staat elders in de Bijbel. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Hij boog voor afgoden, betekent dat. En hij hield zich niet aan de wetten van God. En die Jojakim, die had natuurlijk ook Uria in de gevangenis kunnen gooien. Was hij er ook vanaf geweest. Hij had hem kunnen verbannen. Had hij er ook geen last meer van gehad. Maar Jojakim wilde hem dood. En daarom werd hij gedood. En dat is de zonde van Jojakim. En dat heeft niet met God te maken. Staat er ook niet. En dat Jeremia op lange termijn blijft leven, komt door Achikam. Dat is wat de tekst zegt. Niet omdat God daar op wonderlijke manier zijn hand in had. Dat staat er niet. En Achikam beschermde hem. En ja, Achikam had een belangrijke vader. Die had veel invloed. Die had veel middelen. En zo kwam het. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Want als dit klopt. Ja, dat geloof ik dan. Maar als dit klopt, dan is het punt in dit gedeelte dus niet vertrouw maar op God en je krijgt zegen. Als dit klopt, is het punt vertrouw maar op God, ook als hij niet zegent. En dat is wel even een belangrijk verschil. Vertrouw maar op God, ook als hij niet zegent. Ook als dat schijnbaar niet komt in je leven. En ja, dan blijft uiteindelijk dus staan, willen wij op die manier op God vertrouwen? Willen wij ons werkelijk overgeven aan God? Ook als dat niet in ons straatje past. Als wij denken, ah, maar ik zou. Ook als wij het misschien wel anders zouden willen. Ook als het tegen zit. Ook als we onder druk komen, durven we in wat voor situatie we ook komen, toch te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik sta voor mijn God en mijn geloof. Ik doe wat u van mij vraagt en de rest, dat is de rest, dat zie ik wel. En gaat het goed en is een zegen van de Heer, dan in het aardse hier, dan prijs ik zijn grote naam en ben ik gelukkig daarin. Maar gaat het niet goed, dan prijs ik hem nog, want ik heb meer en ik ben rijk in hem. En dat is niet het belangrijkste. Wat er verder ook gebeurt, durven wij ons zo over te geven aan de Heer en werkelijk dat het middelpunt, de kern, belangrijkste van ons bestaan te laten zijn. Vraag je dat eens af. Je kan dat heel concreet maken met allerlei voorbeelden. Hè? Ik zat er thuis over na te denken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan geloof. En overgave en vertrouwen in geloof. En denk bijvoorbeeld maar eens heel concreet aan de doop. En als jij hier bent en je weet wat wij hier over de doop verkondigen. Dat is eigenlijk wel waar. Hè? Wat hier in de Bijbel staat en hoe dat hier wordt uitgelegd. Ik weet dat is eigenlijk wel de manier zoals het zou moeten. Ook voor mij. Maar je komt er niet toe. Nou, vraag je dan eens af in het licht van deze vraag. Waar zit hem dat dan in? Waarom kom je niet tot die overgave? Wat is er in jouw leven dat kennelijk zo groot of belangrijk is. Dat niet ondergeschikt wordt gemaakt aan wat God van je vraagt. He, of als je in je leven worstelt met dingen die je overkomen. Dat je op een gegeven moment ergens in zit. En dat je allerlei moeilijkheden overkomen. Misschien wel in onze gemeente allerlei dingen over je heen waaien. En dat je denkt, nou probeer ik God zo te dienen. En moet je kijken wat er van komt. Dat kan toch niet? Hoe kan ik dat nou rijmen? Waarom gebeurt dit? Nou, dat is heel normaal. Als je in de Bijbel leest, kom je dat constant tegen, dat mensen daarmee worstelen, Jeremia ook. Dus die vraag, die worsteling is niet vreemd, ook niet zondig, niet verkeerd, die mag er zijn. Maar kun je dan, net als Jeremia, ondanks dat je dat hebt, toch zeggen, Heer, en hier ben ik weer, ik ga toch. Want ik vertrouw op u. He, of als het gaat over iets als een roeping. Als je ergens voor geroepen wordt, of dat nou is voor kinderwerk of muziek. Of dominee, prediker, leraar, weet ik veel wat, bedenk het maar. Tienerwerk, het maakt mij niet uit. Stel je voor dat je geroepen wordt. En dat je dan mag reageren. Hoe reageer je dan? Zeg je van, hier ben ik, Heer, doe het maar, ik ga u weg, maakt me niet uit wat. Ik leg alles voor u en alles maak ik daaraan ondergeschikt. Of ben je, zoals Jezus het merkt in Lucas, als hij zegt, kom en volg mij. Dat de mensen zeggen, ja, nee, ik moet eerst nog even dit doen. En dan moet ik nog even naar mijn akker. En ik heb dit nog. En ik heb dat nog. En dat we tegen de Heer zeggen, ja, Heer, ik kom wel en ik volg u wel. Maar eerst moet ik even carrière maken. Moet ik financieel onafhankelijk zijn. Eerst moet ik dit. Eerst moet ik dat. Eerst moeten mijn kinderen groot. Eerst zus, eerst zo. En dan. Hè, of zeggen we van, ja, Heer, hier ben ik. Kom. En ik kom. Maar ik heb ook dit in mijn leven. Dat je net als die jongen in dat filmpje een deel van je leven afsluit en zegt, maar daar heb ik ook recht op. En ik wil u wel volgen, maar daar mag u niet aankomen. En daar mag een ander ook niet aankomen, dit is van mij. Nou, dan ga je de weg van Uria, hè, die ook iets kennelijk achterhield, waardoor hij het niet kon overgeven. Nou, dit zijn dan zo'n paar voorbeelden die ik zo even noem. Maar het punt is hopelijk wel duidelijk. Durf je je werkelijk over te geven aan God? En durf je werkelijk te zeggen, Heer, hier heeft u de sleutel van mijn leven. U bent nu de Heer en alles in mij is ondergeschikt aan u. En wat ik ook aan angsten heb of aan gedachten, aan gevoelens, aan emoties. Het is ondergeschikt. Ik ga, want u zult de weg leiden. En wat ik aan dingen in mijn leven heb die niet goed zijn, ik breng het bij u. En als u wilt dat ik ermee breek, dan breek ik ermee. Want u hebt een andere weg voor mij, hoe moeilijk dat voor mij misschien ook is. Leef je in overgave. Wat er ook gebeurt. Ik hoop het. Ik bid daar ook voor. Ik heb er ook voor gebeden. Als het zo is, prijs de Heer. Ik ben er blij mee. Ik probeer het ook. Maar als het niet zo is, bekeer je dan. Dan zeg ik het toch wel met Jeremia mee. Bekeer je daar dan van. En kom tot de Heer en je zult merken dat Hij ook voor jou zo ontzettend genadig kan zijn. En wil zijn en zal zijn door Jezus Christus en wat Hij voor ons heeft overgehaald. En weet je wat nou zo bijzonder is? Daar zat ik over na te denken. Hè? Als ik dat doe en jij dat doet en u en u en jij. En we doen dat met elkaar. Dan krijgen wij een totaal andere manier van leven. En een totaal andere manier van kijken naar de dingen. En dan worden wij met elkaar een totaal andere gemeenschap als we dit echt gaan doen. En dan moet je zien wat er dan gaat gebeuren. Ik denk dat in de gemeente in Jeruzalem, dat ze zo probeerden te leven en dat het daarom zo aantrok. En ik denk dat dat ook nu nog kan. Ik denk dat als mensen dit zien, dat ze denken, maar wat is dat dan? En dat is mijn hoop, dat is mijn gebed. Ik hoop echt dat dat zo mag gaan. Dat we met z'n allen daarvoor zullen gaan. Dat we ieder op onze eigen manier tot stappen van overgave en groeiend vertrouwen in de Heer komen. Dat we zullen breken met wat niet goed is, zoals het tot het volk werd gezegd. Dat we zullen groeien omdat we dingen loslaten. Dat we misschien niet alles meteen overwinnen. Niet succesvol zijn en niet alle antwoorden hebben. Maar dat we ondanks dat toch zeggen, Heer, wij gaan voor u. Want u bent het belangrijkste. En als we dat doen, dan krijgen we zegen. In het geestelijke. En dan verandert er zoveel. Dan word je compleet anders. Compleet ander mens. En dan kan God door jou heen, door ons heen, zo ontzettend veel doen in deze wereld. Amen. We gaan samen een lied zingen. Om voor onszelf ook naar God te kunnen uitspreken dat we Hem willen volgen en ons aan Hem willen overgeven. Tenminste, als je dat wilt natuurlijk, het is vrijwillig. Niks is verplicht. Je mag geven wat je wil geven. En God neemt nooit meer ruimte in, zoals ook in dat filmpje was, hè, dan dat wij Hem geven. Dat heb ik ook in mijn eigen leven ervaren. Als wij zeggen, dat is niet waar u welkom bent, dan zal God niet de deur intrappen. Dat doet de duivel, maar wij niet. En God niet. Bij ons. Maar als je je wel overgeeft, dan brengt dat zoveel zegen. En daarom gaan we zingen, u geldt de zaak. U geldt de roem, de eer waarvoor wij staan. En daarom strijden wij te meer door u voorgegaan. Want wensen wij de oogst groot, dan moet ons leven in de dood gaan als een tarwekorrel. Sterven om weer op te staan. En door onze dood, hè, door ons eigen ik ondergeschikt te maken aan wat God wil, wordt de oogst van zielen groot.
Yeah.
Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest, drie-enige God, wij komen bij u, Heer, nadat we die woorden uit Jeremia hebben gehoord, nadat we gezongen hebben over ons eigen leven dat niet meer centraal staat, maar het om u gaat. Heer, het zijn indringende woorden vanochtend, maar het zijn wel woorden van u, die ons worden voorgehouden in uw woord. Dat u vraagt om overgave en dat u vraagt om vertrouwen. En dat is niet makkelijk, soms heel moeilijk, dat zien we bij Jeremia, dat zien we bij zoveel anderen in uw woord, dat ervaren we misschien ook wel in ons eigen leven, ik wel soms. Maar u vraagt het wel. En het bijzondere is, als wij u weggaan, is dat uiteindelijk altijd het beste, omdat het voor de eeuwigheid het beste is. En dan hebben wij misschien hier het niet makkelijk. Dan is het moeilijk en dan is het strijd en dan worden we aangevallen. En dan zit het soms tegen. En dan denken we misschien bij onszelf wel eens, waarom moet het zo gaan en waarom doe ik dit nog? Maar u vraagt het van ons. En dat is genoeg. Heer, ook als er mensen in ons midden zijn die misschien wel voor zichzelf zoiets hebben van, het wordt tijd dat ik voor het eerst of misschien opnieuw weer tot een bepaalde overgave hierin kom. En ik dingen voor u breng, Heer, omdat ze van mij zijn en niet van u tot nog toe. Of weer van mij zijn geworden en niet meer van u. Of omdat ik niet meer tot overgave kom op bepaalde punten in mijn leven en in mijn geloof. Of omdat ik weet dat ik het anders moet doen, want alleen red ik het niet. Heer, ook dan bidden wij met hem mee. Geef dat die mensen ook op dit moment dat aandurven om zich daaraan over te geven. En dan ook mogen merken hoe genadevol u bent. En dat u ook in hun leven meteen nu op dit moment dan ook uw liefde wil geven. Uw genade wil geven. Vader, zo bidden wij u voor elkaar en ook voor onze gemeente. Zoals we gezegd hebben, als wij dit met elkaar als gemeenschap gaan doen, dan zal er iets heel bijzonders gebeuren. En u weet dat wij daar verlangen naar hebben. Dat hier wat bijzonders gebeurt. Dat mensen hier een thuis mogen vinden. Dat uw evangelie mag klinken. Dat mensen u mogen leren kennen. En de knieën mogen buigen en de voeten van het kruis. En zich aan u mogen overgeven. Heer, dat is ons diepe, diepe verlangen. Maar zoals in het filmpje ook al was, Heer, u krijgt de ruimte die wij u geven en meer neemt u niet. Laat het zo zijn, Heer, dat in ieder van ons nu samen met ons meebidt en zegt, Heer, neem die ruimte in, ook in ons. Vader, zegen ons, zodat we dat ook kunnen vormgeven. In onze gemeente, in ons leven, ook als we straks de week weer ingaan. Met alles wat daarin gebeurt, geef dat wij in alles, ongeacht wat er gaat gebeuren, kunnen zeggen, maar hier sta ik, met mijn God. Hij is mijn Heer. En dat is genoeg. Uw genade is ons genoeg. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan de dienst afsluiten. Ik ga de zegen uitspreken. En dan sluiten we af met opwekking 789. Ik wil jullie vragen om bij de zegen te gaan staan. Ontvang dan de zegen van de Allerhoogste God. De zegen die ons leert iedere keer weer dat God van ons houdt en dat zijn liefde er voor ons is, was en zal blijven. De zegen die ons leert dat wij verloste zondaren zijn door het bloed van onze Heer Jezus Christus. En de zegen die ons leert dat Jezus overwinnaar is, ons zijn geest gegeven heeft en dat wij met hem nooit alleen zijn, waar we ook doorheen gaan. Dat hij de eer en de glorie en de eerste plek mag hebben in ons bestaan. En dat er dan zegen zal volgen voor jou, voor mij, voor ons, voor de wereld. Ga met die zegen. Amen.